danke schön. Und in dem Namen des Herrn, die den Himmel an der Erde geschaffen hat, die treue Haltung in der Ewigkeit an die Not lautfahren, die Werken seiner Handen. Gnade, Barmhartigkeit und Friede, die beiden Anfang geschenken, auch bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van hem die is en die was en die komen zou en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zingen uit Psalm 141, eerste, tweede en derde vers. Matthäus, het 21ste hoofdstuk. Matthäus 21, en dan te beginnen bij het 28ste vers.
Maar wat denkt u? Een man had twee zonen, en gaande tot de eerste, zeide hij: zoon, ga heen, werk heden in mijn wijngaard. Doch hij antwoordde en zeide: ik wil niet. En daarna berouw hebbende, ging hij heen. En gaande tot de tweede, zeide hij desgelijks. En deze antwoordde en zeide: ik ga, Heer. En hij ging niet. Wie van deze twee heeft de wil des vaders gedaan? Zij zeiden tot hem: de eerste. Jezus zeide tot hen: voorwaar ik zeg u, dat de tollenaars en de hoeren u voorgaan in het koninkrijk God. Want Johannes is tot u gekomen in den weg der gerechtigheid, en hij heeft hem niet geloofd, maar de tollenaars en hoeren hebben hem geloofd. Doch gij zult ziende, heb daarna geen berouw gehad om hem te geloven. Voor de andere gelijkenis. Er was een heer dat huizen die een wijngaard plantte en zette een tuin daarom en groef een wijnperstap daarin en bouwde een toren en verhuurde die de landlieden en wijs de buitenslang. Toen in de tijd der vruchten genaakte, zond hij zijn dienstkrachten tot de landlieden om zijn vruchten te ontvangen. En de landlieden, nemende zijn dienstkrachten, hebben de enen geslagen en de anderen gedood en de derde gestenigd. Wederom zond hij andere dienstkrachten, meer in getal dan de eerste, en zij deden hun dat gelijk. En ten laatste zond hij tot hen zijn zoon, zeggende, zij zullen mijn zoon ontzien. Maar de landlieden, ten zoon ziende, zeiden onder elkander, deze is erfgenaam. Komt, laat ons hem doden en zijn erfenis aan ons behouden. En hem nemende, wierpen zij hem uit buiten de wijngaard en doden hem. Wanneer dan de Heer des wijngaards komen zal, wat zal hij die landlieden doen? Zij zeiden tot hem, hij zal de kwaden een kwade dood aandoen. En zal de wijngaard andere landlieden verhuren, die hem de vruchten op haar tijden zullen geven. Jezus zeide tot hen, heb gij nooit gelezen in de schriften, de steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot een hoofd der hoek. Van den Heer is dit geschied, en het is wonderlijk in onze ogen. Daarom zeggen de lieden dat het koninkrijk God van u zal weggenomen worden en aan een volk gegeven dat zij de vruchten voortbrengt. En wie op deze steen valt, die zal verpletterd worden. En op wie hij valt, die zal hij vermorzelen. En als de overpriesters en fariseeën deze zijn gelijkenissen hoorden, verstonden zij dat hij van hen sprak. En zoekende hem te vangen, vrezen zij de scharen, terwijl deze hem hielden voor een profeet.
Laat ons nu samen het aangezicht des Heeren zoeken en hem om zijn zegen bidden. Heere, wij zijn voor de tweede maal met uw gemeente vergaderd in uw huis. En ook nu hebben we nodig dat gij over ons opstaat. Gedenk ons in hem, wiens gebed gesteld is als reukwerk voor uw aangezicht. En de opheffing zijner handen als het avondoffer. Ja, wees ons genadig, o God, en doe niet naar onze zonden. Doe ons het beleven, gelijk Abraham het besefte, stof en af te zijn. Heere, geef ons een ootmoedig hart. Laat ons zien wie gij zijt, dan zien we ook wie wij zijn. We hebben geen eisen. Wij vragen slechts om genade, om de blijken van uw gunst, ook in de opening van uw woord. Wij vragen of gij ons toe wilt spreken, of u ons niet alleen wilt laten, niet laten varen op de wegen die we onszelf zoeken, waar ons staande houdt en ons leidt in het spoor der gerechtigheid. Om uw naam wil. Heere, gedenk u alom aan uw gemeente. In ons vaderland en daarbuiten. De arbeid der zending. Steun die met uw liefde en met uw trouw. Mogen ook daar de vruchten van hun arbeid meer en meer aanschouwen. Die tot de roem van uw naam zijn. Dat zijn er nog zoveel die niet weten dat gij het bent. Die van zichzelf gejuist beeld hebt. Wil ze door die woord en geest te bekendmaken. Het pad des levens. Opdat zo uw rijk volkomen wordt. that he saved both zijn zult alle en in alle. Wij bevelen onze overheid aan u, ons geliefd vorstenhuis. Verbind het aan uw waarheid, o God van Nederland. Laat uw aangezicht aan hen lichten en wil ons volk en onze regering terugbrengen tot de vrede van uw naam. Wil de oorlogen over het rond der aarde doen ophouden. Geef die vrede die de vrucht is van de gehoorzaamheid aan uw, o God, opdat de boodschap des vredes komen mag, zover men ooit de wildste volken vond. Heere, laat ook uw dienaar vanavond delen in de gemeenschap der heiligen en in de bediening van uw lieve geest, opdat hij zich zo aan u verbonden zou mogen gevoelen en uit uw liefde zou mogen getuigen het woord wat gij op zijn lippen legt. Laat het in mogen gaan in onze harten en doe ons samen ervaren, ja waarlijk, God is Israël goed, degene die rein zijn van gemoed, opdat ze zo als zulke hongerig en dorstigen naar uw gerechtigheid mochten proeven het water des levens, wat onze ziel meer verblijden kan dan alles wat de wereld schenkt. Lieve Vader, om onze zonde kunt uw aangezicht verbergen, maar gedenk ons naar de trouw van uw verbond, waarvan uw Zoon, onze Heere en Zaligmaker, borg en middelaar is, die onze schuld heeft weggedragen, ver buiten uw gezicht, zodat u uw volk kunt troosten met die vertroostingen die ruimschoots opwegen tegen alle smart en nood. Hoor ons, om Jezus wil. Amen. Wij zingen nu van de eerste psalm, het eerste en derde vers. Thank you. lezen Matthäus 21, de versen 28 tot 32. Matthäus 21, van vers 28 tot 32. Maar wat denkt u? Een mens had twee zonen. En gaande tot de eerste, zei de zoon gaat heen, werkt heden in mijn wijngaard. Doch hij antwoordde en zei, ik wil niet. En daarna, berouw hebbende, ging hij heen. En gaande tot de tweede, zei de desgelijk. En deze antwoordde en zeide, ik ga hier, en hij ging niet. Wie van deze twee heeft een wil des vaders gedaan? Zij zeiden tot hem de eerste. Deze zeiden tot haar, voorwaar ik zeg u, dat de tollenaars en de hoeren u voorgaan in het koninkrijk God. Want Johannes is tot u gekomen in de weg der gerechtigheid, en gij hebt hem niet geloofd. Maar de tollenaars en hoeren hebben hem geloofd, doch gij, zulkziende, heb daarna geen berouw gehad om hem te geloven. Deze tekst spreekt ons van de noodzakelijkheid der bekering. De Heer tekent ons hierin twee zonen. Eén die hier getekend wordt als een onwillige die berouw krijgt. En de andere als een schijnvrome die ten diepste toch zichzelf bedriegt. Het gaat dus in deze gelijkenis over de noodzakelijkheid der bekering. Dat moeten we wel voorop stellen. En dan wordt er één getekend als een onwillige die berouw krijgt. En de andere als een schijnvrome die ten diepste toch zichzelf bedriegt. Ja, over de bekering. Het gaat hier dus niet over het verschil in karakter. Overigens is dat ook wel de moeite waard om daarbij stil te staan, maar dat is Gods grote bedoeling niet in deze gelijkenis. De Heere die wil hier ons niet zeggen, kijk, daar heb je nu twee jongens uit hetzelfde gezin, uit dezelfde ouders geboren, en de een is zo en de ander is zo. Nee, veel meer. Hij tekent daar in twee delen van dezelfde mensheid. Die mensheid die ook zeer sterk in deze twee delen uiteenviel in de dagen van de Heer Jezus. En dan wel twee zonen. Mens uit hetzelfde huis. Kinderen des verbonds. Zonen en dochteren van God. En dan het ene deel, ze vallen af. Voor eeuwig af, hoewel ze ja zeggen. En het andere deel, aanvankelijk zei nee. Bruut, bot weg, we doen het niet. Maar daarna bekeerde ze zich tot een Heer. En nu is het deze bekering die de Heer Jezus noodzakelijk om zijn leven in te gaan voor die mensen, maar u begrijpt het, ook voor ons. Johannes de Doper, hij had het koninkrijk gepredikt in de weg der gerechtigheid. En daar waren er gekomen. Hele scharen waren gekomen. Hij had ze gelast en strengelijk bevolen alles te verkopen. En ze zijn heen gegaan. En ze hebben alles verkocht. En ze lieten zich dopen als het bewijs van de waarachtige omkeer. Zij zworen hun vorig leven af om in een nieuw godzalig leven te gaan wandelen. Naar het woord van Johannes de Doper. Naar het woord van God. Maar daar waren er ook velen die gezegd hadden, en die zeiden met hun leven, ja, Heer, maar zij bekeerden zich niet. Zij achten het niet noodzakelijk, het besneden volk van Abraham, die altijd de wet hadden onderhouden, de kinderen der belofte
Zij achten het niet noodzakelijk om zich tot God te bekeren. Om hun vorig leven vaarwel te zeggen. En hem met berouw weder te keren tot het huis des Vaders. En hun niet terugkeren, hun niet wederkeren, dat werd onwil, zichtbare, merkbare onwil, dat naarmate dat de Heer Jezus zich meer aan hun openbaart, naarmate dat ze meer van zijn onderwijs te weten komen, en door zijn onderwijs op de feiten gedrukt worden, na die mate wordt ook de afkeer die ze in hun hart hebben van deze weg te leven, steeds scherper en erger en bruter gesteld. Zodat zij het zijn die ja zeggen, maar nee doen. U moet ook deze gelijkenis even zien in het verband waarin Jezus hem uitgesproken heeft, het verband van de omstandigheden waarin ze gekomen waren. Enige tijd geleden was Jezus Jeruzalem glorieus binnengekomen. En ze hadden hem ontvangen met een hoera, met een hosanna, met een hosanna. Ze waren blij dat hij gekomen was en ze hebben gezongen dat hij was de koning van David. Hij is rechtstreeks naar het huis zijn vaders gegaan. En daar heeft hij de tempel gereinigd. O, wat moeten de oversten van het volk, wat moeten de ouderlingen en de schriftgeleerden en de fariseeën geprikkeld hebben. Dat hij kwam doen wat zij al lang voor hem hadden moeten doen. Maar wat zij met al hun vroomheid nooit gedaan hebben. Omdat het ten diepste niet om God ging in hun leven. Maar om zichzelf. Maar hier kwam een rabbi. Die ging het niet om zichzelf. Die ging het om het huis zijn vaders. Die ging het om zijn vader. Die kwam om de wil zijn vaders te doen. Zelfs al zou hem dit het leven kosten. Al moest hij nog zoveel ontberen. En zich nog zoveel ontzetten. Als dan die wil des vaders maar geschieden mocht. Wat heeft het hun verzitterd. Als hij de tempel, het huis des vaders, wat tot een huis van koophandel gemaakt was, reinigt en het weer teruggeeft aan de dienst zijn vaders die hij lief had, wat zijn ze door geprikkeld geworden. Want nu komen ze op hem af als vuige avondwolven. En ze vallen op hem aan, de overpriesters en de ouderlingen. En ze vragen zich hem te legitimeren. Ze zeggen tegen hem, zeg, door wiens macht doet ge deze ding? Wie heeft u gezonden? Hoe durft ge zoiets? En dat zonder ons toestemming gevraagd te hebben. De overste van het volk. De wettige leidslieden van Israël. Wie heeft u aangesteld? Toon uw aanstelling. Wie heeft u hiertoe gemachtigd? En dan antwoordt Jezus op deze vraag niet rechtstreeks. Want hij wist wel wanneer hij zou zeggen, dit doe ik op last van mijn vader die in de hemelen is. Dan hadden ze gezegd, God lasteraar, het zou zelfs het volk wat nog niet geoefend was in deze kennis van Christus, tot een godslastering geweest zijn. Indien hij gezegd zou hebben, dit doe ik door mijn eigen kracht. Zo had hij de waarheid niet gesproken. En daarom, in deze situatie, gebruikt Jezus een wedervraag. En hij zegt, iedereen kan merken dat mijn werk overeenkomt met het werk van mijn voorloop. Van de stem des roepende in de woestijn van Johannes. Johannes de Doper, en die hebben ze alle gekend. Wel nu, zegt hij. Als gij niet kunt ontkennen dat mijn werk in verband staat met het werk van Johannes de Doper, die dood van Johannes, van waar was die? Uit de hemel, dus dat wil zeggen, heeft God hem daar opdracht toegegeven, of was het maar mensenwerk? En dan verzinnen ze en ze overleggen bij zichzelf en ze zeggen, ja, indien wij zeggen uit de hemel, Dan zegt hij natuurlijk, nou, dan blijkt het wel dat jullie ongelovigen zijn. Want als Johannes werk uit de hemel was, dan hadden jullie ook wel eens mogen bekeren. En je laten dopen. En je bij de discipelen van Johannes voegen. En als ze zouden zeggen uit de mensen, dan varen ze op een andere rol. Want dan zouden ze de schade tegen zich krijgen. Want Johannes heeft gesproken met zulke kracht. In zulke betoning des geestes. Dat het volk daarvan onder de invloed gekomen is. En vele indrukken daarvan dragen ze zelfs nu nog in hun hart om. Dus ze durven ook niet te zeggen uit de mensen. Want dan waren ze bang dat het volk het voor Johannes zou opnemen. En dat de laatste dwaling erger zou worden dan de eerste. Ze zeggen, wij weten het niet. En hij zeide tot haar, zo zeg ik u ook niet, door wat macht ik dit doe. Maar hij wilde toch onderweg. Zelfs nu nog, nu ze vol verbittering als vijanden openbaar komen, nu ze het niet verdragen kunnen dat hij, die toch maar een verachte Galileer was, hun eigenlijk de loef afsteekt in de dienst van God. En het huis zijn vaders gaat beteren en zuiveren. Zelfs nu wil hij ze nog onderwijzen. Om ze terug te brengen tot de ware dienst van God. Tot die waarachtige bekering. En dan gebruikt hij deze gelijkenis. Hij zegt, een mens had twee zonen. We hebben vanmorgen gezien hoe er een zoon, ook een zoon van diezelfde vader, een zoon uit dat huis van Israël, bedroefd is weggegaan. Steeds verder van Jezus af. Mogen we nu vanmiddag tot onze vertroosting zien dat er ook een zoon is. Een zoon uit datzelfde huis die ook bedroefd wordt. Maar niet met een droefheid der wereld die de dood werkt. Maar met een droefheid naar God. Die een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid. De mens had twee zonen. En gaande tot de een zijde, zoon gaat heen. Of zoals u het ook vertalen kunt, zoon kom aan. Of kind, er staat eigenlijk kind kom aan. Werk heden in de, zoals sommige handschriften hebben. En ook sommige handschriften hebben, mijn wijngaard. Zoon, kom aan, werk heden in de wijngaard. Of zoon, gaat heen, werk heden in mijn wijngaard. Het zijn dus twee broers die hier door hun vader opgedragen worden om te gaan werken in de wijngaard. Een wijngaard, een wijnberg. Het eigendom van deze vader, het bezit van deze familie. Daarin is niets onredelijk. De Heer Jezus toont ons in deze gelijkenis ten eerste de intieme verhouding die er is tussen God en tussen zijn volk. Een vader en twee kinderen. En ze hebben een gezamenlijke bezitting. En die bezitting, dat is een wijnberg, een wijngaard. Op een morgen, daar is aan een wijngaard altijd ontzettend veel te doen. Op een morgen zegt hij tegen een van zijn zoons, kind, kom aan, werk heden op de wijnberg. Daar is toch niets bevreemdend in. Zij moesten toch ook van deze wijnberg leven. Het was toch uiteindelijk hun gemeenschappelijk bezit. Al was de vader dan heer en meester. Al was de vader dan in rechte de eigenaar van deze wijnberg. Maar als hij het straks niet meer zijn zou, dan zouden toch deze zonen de wijngaard, de wijnberg erven. Het was toch ook in die zin hun bezit. En het was toch geen vreemde opdracht die ze kreeg. Het was toch een geheel natuurlijke boodschap, een natuurlijke opdracht. Daar was toch niets bijzonders aan, niets vreemd aan, iets zwaars aan. Ze moesten het toch vanzelf spontaan doen. Zijn geboden zijn toch ook te deze opzichten niet zwaar. Zo gaat heen, werk heden in mijn wijngaard. Het was duidelijk. Hier tekende de Heere de verhouding tussen hem en tussen zijn volk. Wat een zoete, wat een goede verhouding. Wat een edele, wat een intieme verhouding. Een vader met kinderen. Ja, zo heeft God gehandeld met zijn volk. Als een vader. Als een trouwe vader. Israël moest het weten. God was niet hun baal, hun heerser, hun despoot, maar God was hun vader. En als God nu aan zijn kinderen vroeg, met wie hij een gemeenschappelijk bezit wilde hebben, want hij wilde dat koninkrijk der hemelen, wat op de aarde gekomen was, met hen delen. Hij wilde een erfgename maken van hemzelf en mede-erfgenamen van Jezus Christus. Hij wilde zijn volk opnemen als de geliefde kinderen in zijn vaderlijk huis, om altijd te mogen genieten van zijn gemeenschap en te mogen leven uit de volheid van zijn goederen. Dat is toch een intieme verhaal. En wat zouden ze nu op tegen kunnen hebben? Als God zo tegen deze mensen zegt, tegen deze zoon zegt, zoon ga heen, werk heden in mijn wijngaard. Begrijp u het beeld. Hier tekent God ook de verhouding tussen hem en tussen ons. Wat een intieme, wat een tere verhouding. Ook ons heeft hij afgezonden. Ook ons heeft hij bekendgemaakt het woord des levens. Ook op ons heeft hij het merk en veldteken van Jezus Christus gedrukt. Ook ons nodigt hij. Hij draagt het ons op. Hij gebiedt het ons, maar gelijk een vader, een kind. Zoon, mijn kind, werk heden in mijn wijngaard. Dat is, hoor mijn geboden. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Werk heden in mijn wijngaard. Leef tot mijn eer. Dat mag God toch zeggen. Daar heeft hij recht op als onze schepper. Maar dat zijn wij toch ook in zonderheid verplicht. Zeker ook als schepsel. Maar dat zijn we in zonderheid dubbel verplicht. Aan de verhouding die God geschapen heeft, zelfs na onze val. Toen we het eerste verbond verbroken hadden, en God ons met de ganse hoop der mensen had kunnen laten varen, zodat onze plaats voor eeuwig in het verderf geweest zou zijn. Zo is God opgestaan en hij heeft de deur weer geopend. De deur van het ouderlijk huis. En hij heeft mensen, zondige, berooide, verloren mensen, weer teruggeroepen van de weg der zonde en des dood. Hij heeft zich in gemeente ten eeuwige leven verkoren, vergaderd van begin der wereld. En hij gaat daarmee door tot aan het einde toe. En telkens weer opnieuw horen wij over de verhouding tussen hem en tussen ons. Elke keer weer opnieuw als het evangelie gepredikt wordt. En als de disdesverbond wordt aangericht. En als het sacrament van de heilige doop bediend wordt. Dan bevestigt hij daarin zijn liefde en zijn trouw. Jegens ons. Telkens weer opnieuw. En nu ligt er toch niets abnormaal in. Niets zwaars, niets onbegrijpelijks in. Wanneer hij zegt, mijn zoon. Geef mij uw hart. Kind, werk heden in mijn wijngaard. Het is toch ons gezamenlijk bezit. Ik heb het u willen schenken, ge zijt er erfgenaam van. Wel nu wandel dan in mijn weg, opdat ge het goede deze land eten zat. Dat is toch normaal.
Dan mag hij toch ook rechtmatig verwachten dat we gezamenlijk zouden zeggen, ja, hier, ja. Maar zo staat het er niet. Doch hij antwoordde en zeide, ik wil niet. Bot weg. Ik wil niet. Teleurstellend. Zelfs geen verontschuldiging. Op een andere plaats wijst de Heere ons op de verontschuldigingen waarmee de mensen zich verontschuldigen om naar het grote avondmaal te komen. U weet het, de een die heeft de druk op zijn land. En de ander heeft pas 5 juk ossen gekocht. En de derde meent uitstel te kunnen verkrijgen tot het komen tot de bruiloft. Omdat hij pas getrouwd is en feest heeft in zijn eigen huis. Het de moeite niet vindt om dan naar een feestmaal te komen wat ergens anders gehouden wordt. Maar deze man, men merkt zelfs van deze verontschuldiging niet. Hij zegt, bot weg, ik wil niet. En hierin toont de Heer Jezus ons zeer duidelijk die mensen die hij later zal noemen de hoeren en de tollenaren. Die hopelijk afscheid nemen van de dienst van God. Die zeggen, nee, ik niet. Ik doe het niet. Ik ga niet. Ik heb er geen zin in. Ze krijgen mij daar niet voor. Openlijke weigeraars. Ik ga niet, hebben ze gezegd. En die vader, hij laat hem begaan. Hij raast niet. Hij slaat niet. Hij stuurt zijn dienstknechten niet op deze zoon af om hem te binden. Hij laat hem gaan. Het laatste wat deze zoon van zijn vader ziet, is een droeve blik in zijn oog. En zo gaat hij. Ik wil niet, heeft hij gezegd. Maar, staat er in de tekst, en daarna, berouw hebbende, ging hij heden. Meer niet. Dat is alles. Dat is de hele bekeer. En daarna, berouw hebbende, ging hij heen. De bedoeling is, ging hij heen naar die wijngaard, om dan toch te werken. Om toch de opdracht te vervullen. Daarna, deze jongen, dit kind, deze zoon des vaders, hij stelde zich aan als een vijand. Als een werkweigeraar, als een onwillige, met nors gezicht. Ik wil niet. En de vader dwingt hem niet. Dwingt hem niet, houdt hem niet vast en bindt hem niet. Laat hem gaan. En dit is het juist. Ik geloof dat dit het juist is. Dat zijn hart breekt wanneer hij ver bij het ouderlijk huis vandaan tot nadenken gestemd wordt. En daarna berouw hebbende staan. Elke stap die hij deed, dreunt het in zijn hart. Mijn kind, kom, werk in mijn wijngaard. Maar hij heeft het niet gedaan. Telkens weer komt het woord des vaders bij hem terug. Knaagt als een worm aan zijn geweten. Hij heeft geen vrede met zijn weigering. Hij tracht het dan wel weer goed te praten met zichzelf. Maar één ding kan hij niet. Hij kan in die vader onmogelijk een oorzaak vinden waarom hij het huis des vader zou hebben verlaten en niet gedaan hebben wat de vader vriendelijk hem opdroeg. Dat hij het vriendelijk gedaan heeft, is buiten twijfel. Als we letten op de verhouding vader-zoon, hij heeft het vriendelijk gedaan. En daarom, hij tracht met zichzelf in het reine te komen.
Maar hier heeft hij geen steun. Indien zijn vader een echte bloedzuiger geweest was, een luilak, een tiran misschien, dan zou hij reden gehad hebben. Dan had hij kunnen zeggen, ja, het is ook geen wonder. Met zulke vader valt er ook niet te leven. Hij is zelf te lui om te werken en wij moeten de wijngaard maar in. Dit kan hij niet zeggen. Het was een allervriendelijkste vader. Een allergelukkigste vader. Een allerbehulpzaamste vader. Een allerwijste vader. Een allerbarmhartigste vader. Een allergetrouwste vader. Een allerijverigste vader. En waar zullen we ophouden? Israëls vader is die God die nooit moedig geworden is zijn kinderen te dragen en te onderwijzen. Geliefden, zulke een God hebben wij ook. Als die boodschap van God ook tot ons komt en hij komt tot ons. Kind, mijn zoon, werk heden in mijn wijngaard. Dan vraagt dat een allerbeminnenswaardige vader, een wijze vader, een trouwe vader, een barmhartige vader, een liefdevolle vader. Als we niet gaan, kunnen we het in ieder geval hier niet mee goed praten. Dat we zeggen, ja maar, wie kan er dan ook zo'n God bieden? Dat durft u niet. Dat kunt u niet. Al zijn er veel raadselachtige wegen in het bestuur van God. Al zijn er veel dingen in uw leven die u niet terug en terecht brengen kunt. Dat is waar. Maar u bent niet zo ver dat u God durft beschuldigen. Dat hij een tiran over u is. Dat hij een bloedzuiger is. Die het enkel maar om uw arbeid, om uw bloed te doen is. En die zich verder niets van u aantrekt. Als uw leven teruggaat tot aan de dagen uw jeugd, dan moet u het bekennen, Heere. Gij hebt met mij als een vader gehandeld, maar ik heb niet als een kind gewandeld. En nu kunt u veel dingen goed trachten te praten, maar niet door te wijzen op de ontrouw van God. En daarna berouw hebbende. Het knaagde aan zijn geweten. Hij kon er niet meer overheen. Hij komt op zichzelf. En hij durft niet terug. Nee, dat durft hij niet. Hij durft niet naar vader terug. We lezen er niets van in deze gelijkenis. Jezus tekent het zo schoon. Wat ging deze man doen? Hij ging terug naar de wijngaard. Hij ging de opdracht volbrengen die God hem gegeven had. Hij heeft het woord zijn vader gehoord en het als waarheid erkend. Dat is de diepe zin. U moet hier natuurlijk niet denken dat een mens het door zijn werken goed kan maken. Dat is de bedoeling des Heren niet in deze gelijkenis. Dat is niet het punt wat de Heere ons leren wil. Hij wil hiermee leren dat zijn mensen die hebben bruutweg nee gezegd. Botweg geweigerd. Zonder dat ze reden hadden. Maar ze zijn erop teruggekomen. Ze zijn met berouw wedergekeerd. Ze hebben de droefenis gezien. Die ze de vader hebben aangedaan. En ze zijn langs een achterdeur ergens de wijnberg binnengegaan. Om het kwade goed te maken. Om het verkeerde over te doen. Om zich met dubbele moeite en zorg en kracht te werken, te werpen op de opdracht die God ze gegeven heeft. Dat is het punt, daar gaat het om. En nu geliefden, dat woord komt ook tot ons. Tot onderzoeking van ons hart. Want het is toch niet onduidelijk dat wij allen in ons hart als deze man gehandeld hebben. Misschien ook niet alleen in ons hart. Misschien ook met ons leven, met onze daden, met onze woorden. Terwijl we van onze jeugd af aan geroepen zijn om te werken in zijn wijngaardje. het bezit des vaders te bearbeiden, de komst van zijn koninkrijk en de eer van zijn naam te zoeken. Zo is het ook in ons aller hart. Ik wil niet. Maar daarna berouw hebben staat. En u moet u het onderzoeken in uw leven. Of dit berouw ook in uw hart gekomen is. Deze man durft niet aanstonds mede te keren naar zijn vader, heb ik gezegd. Maar hij keert wel naar de arbeid die hem opgedragen is. En dan zie ik in gedachten een man of een vrouw, een jongen of een meisje, een kind. Die door het woord des Heren overreed, berouw krijgt. En daarna berouw hebbende. Berouw, dat is hier het berouw om het beledigen van de vader. Om het bedroeven van de vader. Om het weigeren van de rechtmatige eis van de vader. Dit is geen berouw van de goddelozen hebben die zich de haren uit het hoofd trekken over hun verkeerde daden. Maar dit is het berouw wat tot voorwerp heeft de droefheid die ze God hebben aangedaan. Een allerrechtvaardigst God, een barmhartig God, een vriendelijk ontfermer, die nooit iets te veel opgelegd heeft, die geen potentaat is, die vanuit zijn hoge troon zijn bevelen op de mensen neerdondert. Maar die als een vriendelijk vader zegt, kind, dit is uw taak en hij is niet zwaar. Daarna berouw hebben de ooggoden zij dank. Daar zullen jongelingen zijn die zich met droefenis afwenden, die zeggen dat is me te zwaar. Maar dat zullen er ook door alle tijden heen zijn, dankzij de genade van God. Jongens en meisjes, mannen en vrouwen. Die daarna berouw hebben. Ze schreien een traan. En ze zoeken het verborgen. Ze stellen zich niet op de hoge plaatsen. Maar ze kruipen van achter de wijngaard binnen. En liefst zonder dat iemand het ziet. Werken ze. Om hun schuld. Hun grote schuld. Goed te maken voor God. Ze werken om de opdracht van God, die ze nu rechtmatig vinden, te vervullen in hun leven. Kent u daar iets van? Dat is die hartelijke droefheid over de zonde, die een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid. We durven er misschien niet mee te komen voor het oog van God. O nee, maar dan wordt het toch wel in ons leven openbaar. Dan komt er een betrekking in ons hart op de dienst van God, waar we eerst van gezegd hebben, ik wil niet. Dan komt er een betrekking op het volk van God, waar we van tevoren gezegd hebben, ik wil met deze niet reizen. Dan komt er een betrekking op de dag van God, die God ons afgezonderd heeft, om zijn naam daarin te erkennen en zijn hulp daar op te begeren. Waar we voor die tijd van gezegd hebben, ik wil niet. Maar waar we nu naartoe gaan. En dan, zoals deze man, ootmoediglijk gaan werken. Ons gaan begeven in de wijngaard des Heren met het volk van God. Begrijpt u wat Jezus daarmee bedoelt? Let eens op die ootmoedige gestalte. Hij laat voor zich niet trompetten dat hij wederkeert. Ach nee, dat is geen echt kenmerk van genade. Maar hij kruipt stiekem als een verloren zoon terug naar de erfenis. En hij maakt het met zijn leven waar dat het ernst is met zijn bekering. Daar hebben we behoefte aan, geliefden. Mensen die met hun leven waar maken dat het hun ernst is met hun bekering. Niet dat ze met hun leven een schuld kunnen goedmaken, dat bedoelt de Heer Jezus niet. Maar hij bedoelt dat ze uit de vruchten van hun leven, van de oprechtheid van hun bekering blijk geven. En dat zijn de vruchten waar de engelen over verblijd zijn. Want ze zijn blij, staat er, als één zondaar terugkeert tot de wijngaard. Als één zondaar zich tot God bekeert. Deze mensen, ze hebben geen behoefte om zich op te werpen als overste over anderen. Maar ze zijn al heel blij wanneer ze weer ergens achter in Gods huis een plaatsje mogen hebben om mee te reizen met het volk. Wat ze misschien eertijds veracht hebben, maar wat ze nu lief gekregen hebben, omdat ze de vreze God erin vinden. Van Mozes staat er, dat hij, omdat hij dat, die versmaadheid van Christus in het volk zag, de schatten van Egypte verlaten heeft, ziende op de vergelding des loons. En hij is gekomen. Hij heeft alles overgegeven om Christus wil. En hij heeft eeuwig alles gewonnen. Zie het, dat is de beloning die God geeft. Onze schamen zich diep over hun vorig leven. Ze zijn gekomen tot Johannes, die tollenaren en die zondaren. En in armoede hebben ze het uitgeschreven. Johannes, wat moeten wij doen om het koninkrijk der hemelen te kunnen ingaan? En toen heeft Johannes ze meegenomen naar de Jordaan. En die heeft gezegd, bent u bereid om afstand te doen van uw vorig leven? Bent u bereid om de Heere te volgen waar u ook heen gaat? Bent u bereid om in een nieuw godzalig leven te gaan wandelen? Want toen hebben ze van harte gezegd, want Johannes heeft niet gevraagd of ze dacht te kunnen volbrengen, maar of ze toen bereid waren. En toen hebben ze van harte gezegd, ja. En toen heeft Johannes gezegd, laat je dan dopen. En in die doop zijn ze ondergegaan. Hebben ze hun vorig leven afgezworen, maar zijn ze ook in een nieuw godzalig leven opgestaan. En hebben de stem van Johannes gehoord en zijn uitgestrekte vinger. Zie het Lam God, dat de zonde der wereld wegneemt. Nadat ze deze keus gedaan hebben, zijn ze door Johannes gewezen op hem die hun voorgegaan is. Die in hun plaats de zonde kwam wegnemen en die voor hun ongerechtigheden sterven zou. Dat zijn ze die in boetvaardigheid gekomen zijn. Gelukkig, zij zijn gekomen als bedroefde naar God. Die gekomen zijn om goed te maken wat ze verdorven hebben. Wat denkt u, geliefden, als de Vader in het verloop van de dag in de wijngaard gekomen is. En hij heeft daar, zonder dat voor deze jongen op de trompet geblazen is. Zonder dat voor deze jongen boodschappers zijn uitgegaan. Wat denkt u, wanneer hij hem ontmoet heeft in deze wijngaard, hoe zou hij hem ontvangen hebben? Wat zal hij tot hem gesproken hebben? En hoe zal zijn hart gescheurd zijn van liefde en welbehagen? Wat zal zijn droefheid verdwenen zijn in grote blijdschap? Ja, gelooft u niet dat deze zoon trouwer dan ooit zijn vader gediend zal hebben? Wel nu, dit wil Christus ons hier leren, als noodzakelijk ook voor ons. De omkeer, de bekering van leven. Want die mensen die hier tot Jezus kwamen, die meenden dat zij dat niet nodig hadden. Zij waren ervan verzekerd dat ze de inzettingen des Heren hadden onderhouden. Dat ze nooit dienstbaar waren geweest. Zij zeiden ja, want die zoon wordt ook door Jezus getekend. En gaande tot de tweede zeiden desgelijk. En deze antwoordde en zeide, ik ga, Heer. Wat voorbeeldig, u ziet wel dat dat woordje ga, dat staat tussen twee haakjes of schuin gedrukt. Dat staat dus niet in de grondtekst. Daar staat enkel maar ik, Heer. Wat klinkt dat, hè? Wat onderdanig. Ik, Heer. Met andere woorden, hij, ik wel. En dan dat woord Heer. Wat deftig, hè? Wat nederig. Wat vroom, ik, Heer, ik, kind, Ik maak met uw knecht. Ik herken u als mijn Heer. Ik zal doen wat gij zegt. Hij niet. Ik wel. Wat kil. En dat tegen een vader. Ik, Heer. Maar dan staat erachter. En hij ging niet. Ja zeggen. En nee doen. Doe nou op. Maar u gaat verre van de Heer gaan. Oh, dat is het allerergste wat er in de kerk mogelijk is. Ja, zeg. Je bij de gemeente des Heeren voegen. Belijdenis des geloofs doen. Met het volk van God meeleven. Je kinderen laten doen. Misschien wel aan het heilige avondmaal komen. Ja, Heer. Alles. Naar de regel van God heiligdom. Naar de wetten des Heeren, om u daarmee te bevrijden van het bevel tot dienen. In geest en in waarheid. Hierbij werd getekend het beeld van deze mensen. Ja, zeg, de tiende, munt, dille, komijn, moeskruid. Zelfs wat er in hun tuintje stond rondom hun huis. Daar gaven ze nog tiende van. Zo bang waren ze. Dat ze één regel der wet. Één letter der wet zouden vergeten te volbrengen. Maar dat ene miste ze. Die volvaardigheid in hun hart. Tot het dienst voor op. Laat ik het maar met één woord zeggen. Ze misten de liefde. En dan zegt Paulus. Al had je nu een geloof. Dat je de bergen verzette. En je had de liefde niet. Al gaf je je lichaam over om verbrand te worden. En je had de liefde niet. Al leef je naar al de geboden God onberispelijk. En je had de liefde niet. Dan zeg je, ja Heer. En je springt deftig in de houding. Als God iets van je vraagt. Maar in je hart doe je het niet. Je hart is vervreemd van God. Zijn geboden zijn niet uw gezangen. Gij hebt zijn wil niet lief. Ge doet het slecht om de hel te ontgaan. Ge wil God vermorven door uw daden. Maar gij hebt hem niet lief. God wijst ons hier op de noodzakelijkheid van de bekering. En dat wilden ze niet. Voor geen geld. We zijn nooit dienstbaar geweest. Ze lieten zich niet doop. Wij zijn besneden, zij. Wij dragen het teken des verbonds. Wij zijn kinderen van Abraham. Wij laten ons niet doop. Het is voor ons niet nodig. En hij ging niet. Wie van deze twee heeft de wil des vaders gedaan? Ze zeiden tot hem de eerste. Jezus zeide tot haar, voorwaar, ik zeg u, dat de tollenaars en de hoeren u voorgaan in het koninkrijk God. Onthoud het goed wat ik vanmorgen gezegd heb. Niet dat God meer behagen heeft in deze mensen dan in die jongeling, die overste die tot hem kwam en die zei, dit heb ik alles gedaan, want de Heere beminde hem. Dat lees ik van deze mensen niet. Ik lees van deze mensen niet dat God ze bemint. Van die jongeling vanmorgen wel, van deze niet. En toch zegt hij hier dat die jongeling het niet gedaan heeft. Hoewel hij ja gezegd heeft. Maar dat deze het wel gedaan hebben. Ze zei, ze hebben berouw gehad. Voorwaar zeg ik u dat de tollenaars en de hoeren u voorgaan in het koninkrijk God. Want Johannes is tot u gekomen in de weg der gerechtigheid. En ge hebt hem niet geloofd. Johannes was de man die de zonde heeft aangewezen. Die teruggeroepen heeft tot de heilige weg. Die gezegd heeft, u kunt niet zalig worden. Dan dat u bekeert tot een God uit leven. Maar ge hebt hem niet geloofd. Maar de tollenaars en hoeren hebben hem geloofd. En toen ge dat gezien hebt. Heeft uw hart zelf niet verbroken. Ge hebt geen berouw gehad om hem te geloven. Hoewel ik het gezien heb dat deze berooide en ellendige gekomen zijn om aan te bidden aan zijn voeten, zijt gij niet gekomen, maar gaat uw hart verhard tegen de Heer en tegen zijn gezalfde. En gezoekt mij die van God gezonden is, om de verloren schapen van het huis Israël op te zoeken en te genezen. Gij zoekt mij te doden. Gij die zegt kinderen van Abraham te zijn, ik zeg, gij zijt kinderen des duivels, want gij doet een wil van uw vader, de duivel die een leugenaar is van de beginnen, die in de waarheid niet is staande gebleven. En al beroepen zij zich dan ook op het kindschap God, God weigert dit te erkennen. Hij zegt, gij zijt kinderen van uw vader, de duivel. Dat waren de besneden, de overste van het volk. O, hoe noodzakelijk teken de Heer Jezus, ook voor ons, de weg der bekering, in een weg van schuldbelijdenis en van berouw. Die van deze twee heeft een deel des vaders gedaan. Rest op de vraag voor ons, tot wie van deze twee behoort gij daarover een enkel woord in onze toepassing, nadat we gezongen hebben. Uit Psalm 79, het vierde vers. Zonde, dat ze tegen zulke God gezondigd hadden. die altijd als een vader met hen gehandeld had.
U hebt het misschien wel uit horen kermen. Genade, o God, genade. Goed, hoe een boeteling blijft. En hoe staat u daar nu tegenover? Die fariseeën en die ouderlingen en die schriftgeleerden, die hebben dat ook gezien. Ze hebben de tollenaren, de brute weigeraars, de zondaren, de hoeren. Ze hebben gezien hoe dat ze daarna berouw kreeg. En ze hebben de lichtglans van Gods liefde in het oog van die berooide aanschouwd. En ze zijn des te bitterder uitgevallen tegen de leidsman hun zaligheid. Jezus Christus, kom. Heeft dat gezicht van Gods genade in anderen u ook reeds in oorlog gebracht met uzelf? Zijt ze al verder gaande van de wijnberg nooit eens gaan denken aan de billijkheid van het gebod God en aan de genade waarmee hij ons omringt vanaf onze jeugd? Bent u nooit bevreesd wanneer u zo doorgaat? Ja, zeg het. En nee doen, dat is ook een dodelijk gevaar. Wat ons aankleeft, bij de gemeente willen blijven behoren, voor geen geld de diensten in de gemeente overslaan. En dat is goed. Dat is ontzaglijk goed. Dat is de weg die God gewezen heeft. Maar één ding ontbreekt u. Nee, ga nu niet bedroefd weg als de jongeling. Zeg nu niet voor ditmaal ga heen. Als ik gelegene tijd zal hebben, zal ik u horen. Maar ga nu als deze jongeling. Keer weder tot het huis uw vader. Tot de wijngaard uw vader. Laat het in uw leven daden uitkomen. Dat uw hart anders wordt. Door het woord van God dit. Om de genade des Heilige Geestes. God bedoelt hier niet, ik zeg het nog eens en met nadruk, dat dit het werk zou zijn van uw verdorven hart. Maar God bedoelt hiermee te zeggen, u te wijzen, de noodzakelijkheid van die waarachtige bekering, van die hartelijke droefheid. En als ge dat in uw leven nou niet bevindt, waar zullen we anders heen gaan? Dan tot hem van wie Israël het verkregen heeft. Waar zullen we anders heen gaan dan tot Jezus Christus. Wiens woord ook vanavond tot ons komt. En die ook door dit beeld in deze gelijkenis ons ontdekken wil. Want hij zegt slechts dat die hoeren en tollenaren hen voorgegaan zijn. Hij heeft de deur zelfs voor deze fariseeën. En schriftgeleerden nog niet gesloten. Als er vanavond onder ons zouden zijn die zeggen, ja, dat is toch eigenlijk ook mijn leven. Ja, zeg, voor de mensen gaat het allemaal goed. De buitenkant, dat klopt wel. Een openbare goddeloze ben ik niet. Maar mijn hart is hol. En leeg en vervreemd van God. In mijn innerlijk heb ik geen liefde tot God. O, dat staat niet. Met deze overste aan het dodelijk gevaar bloot van u vroeg of laat openlijk tegen hem te keren. Want ge zult toch in uw leven eens kleur moeten bekennen. Jezus drijft het op de spits. Hij heeft ze eerst op allerlei wijze getracht voor zijn dienst in te nemen. Maar als ze dan niet willen, dan zal hij aan het einde ze openlijk aan de kaak stellen. Als een wederhorig kroost. Als een andere gebroed. Dan zal hij openlijk zeggen. Gezwijnde. Wel lid van de kerk. Wel in de kerk gezeten. Wel belijdenis gedaan. Wel geleefd met mijn volk. Maar innerlijk vervreemd van mij. Nooit met tranen van droefheid en van berouw. Nooit met een hartelijk verlangen om in mijn dienst te mogen bezig zijn. Wedergekeerd. Naar de wijnberg. Nooit mijn gebod toegestemd als goedgekeurd, billig. Nooit door hetgeen wat ik van u gevraagd heb in mijn billijke eis, mijn recht op u erkend en mijn liefde daarin
aan u betoond, mij teruggegeven. Altijd voor uzelf geleefd. O, wat is dat erg. Gaat dan zo niet door. Ziet met dit voorbeeld voor ogen waar het terecht komt. Als je doet alsof. Mensen kan je bedriegen. Maar de eeuwige God kan je niet bedriegen. Ze zijn je voorgegaan, zegt Jezus. De tollenaren en de zondaren. Maar de deur is voor u nog niet gesloten. Nog niet. Geleefd nog. Dat gedaan door het voorbeeld van deze eerste zoon. Tot bekering komen mocht. Door het woord van God. Wat ook heden nog tot u klinkt. Kind. Zoon. Ga heen. Werk heden in mijn wijngaard. Dan staat hij ook nu nog. En roept daar elfde uur. Als oud ge oud en grijs geworden zijn. Als oud ge uw leven besteed hebben. In de, net als de fariseeën en de oversten. In het tegenspreken van God. En in het afweren van zijn genade. En van zijn waarheid. Dan staat er in die andere gelijkenis. Dat hij zelfs ter elfde uren nog uitging. Om mensen die daar ledig stonden. Zonder enige betekenis. Die nog nooit enige waarde voor God gehad hadden. Omdat ze nooit in zijn dienst werkzaam geweest zijn. Dan vraagt de Heere ook ter elfde uren. Die arbeiders nog in zijn wijngaard. Kom, oud en jong. Misschien zijn er ondanks die verstokt en verhard zijn. In het ja zeggen en in het meedoen. Laat het dan nu de tijd eens zijn dat ze met deze eerste zoon. Berouw hebbende wederkeert. Dan zult ge de wijngaard nog niet gesloten vinden. Dan zult ge het bemerken dat er ook voor u nog arbeid is in die wijngaard. En dan zult ge als straks vader komt. In vaders wijngaard, dat ook uw wijngaard is, hem ontmoet. En de omhelzingen van hem, waarmee hij in die wijngaard zulke zonen ontmoet. Het heeft geen oog gezien, het heeft geen oor gehoord. En het is in het hart van een mens niet opgeklommen, wat God de zulke bereikt, die met droefenis tot hem wederkeert. Die geheimspraak tussen God en tussen een verloren zondaar. Wanneer hij hem aanneemt alsof hij nooit zonde gekend, nog gedaan. En deze verloren zoon vraagt hoe het mogelijk is. En de vader om heen wijst naar het lam die nooit gewijzigd heeft. In de wijngaard te werken. Maar die door zijn gewillige arbeid onze ontrouw voor God verzoend heeft. Die zijn ziel heeft uitgestort in de dood. Die als een ontrouwe door de mensen gebrand met het wetten aan het kruis gehouden. En die toch bleef arbeiden. Al werd hij doodgeslagen in de wijngaard zijn vader. Want dat tekent ons die andere gelijkenis. En ten laatste van alle heeft hij zijn zoon gezonden. En hij is gegaan. En de wijngaard zijn vader gewerkt. Maar ze hebben hem genomen. En ze hebben gezegd, deze is de zoon. Kom, laat ons hem doden. En de erfenis zal onze zijn. En in plaats dat God deze mensen één voor één gedood heeft. Omdat ze zijn dood, de zijn zoon gedood hebben. Heeft hij zulke zondaren opgezocht. Om ze door de dood van zijn zoon. De wijngaard des vaders binnen te brengen. Kom dan. Kan dat je ziel niet bedroefd maken. Over je zonde. Kan dat je ziel niet bedroefd maken. Over je ja zeggen. En nee doen. Zeg het eens. Heeft God er aanleiding toe gegeven in je leven. Dat je nog buiten staat. Is het zijn schuld. Dat je hart verhard is. Dat je steeds weer opnieuw jezelf zoekt. En de wereld zoekt. En je recht zoekt. Daar waar het nimmer te vinden is. Bedrieg je niet lang. Het is nu de tijd om weder te keren. En ge zult hem ontmoeten in de wijngaard, die u geroepen heeft. En ge zult vrede vinden met God, in het bloed des lams. Amen. O goede tieren, Vader, milde zegenader, stel uw vriendelijk hart, op wiens gunst wij hopen, eeuwig ook voor ons open. En weer steeds alles maakt. Doe ons wederkeer met dit berouw tot deze wijngaard. Dan mogen we met vreugde arbeiden. Want uw last die is licht. En uw juk dat is zacht. Heere, bekeer ons. Dan zullen we bekeerd zijn. Wees gij onze God, dan zullen wij uw kinderen zijn. Ga met ons de week in. Wil uw woord in ons hart wegleggen. Doe ons het bewaren. Opdat we er winst mee zouden doen. Zal toch nooit ledig tot uw wederkeer. Laat het ook tot vertroosting zijn. Van de bedroefde van hart. Die voor uw aangezicht niet durven komen, maar die toch zo hartelijk begeren om in uw wijngaard te werken, om uw dienst te dienen. Heere, doe ze wederkeer. Spreek tot hun ziel. Ik ben uw heil alleen. Zegen ons zo ook in de week die we zijn ingegaan, bewaar ons en onze kinderen. Neem ons niet onvoorbereid uit dit leven weg. Beschut ons met uw dierbare heilige geest, zodat we voor God in Sion verschijnen. Amen. De slotzang der gemeente is uit Psalm 85, het eerste vers. Van onze Heere Jezus Christus, de liefde God des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.